Gemeente, wij gaan vanavond nadenken over het derde gebod. We zijn bezig in de catechismus om na te denken over de 10 geboden. Het eerste hebben we gehad, dat ging over Gods eer, wie men dienen moet. Tweede hebben we gehad, dat ging over Gods dienst, hoe men God dienen moet. En nu vanavond over Gods naam, met welke eerbied men God dienen moet. Het derde gebod: gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Heeft dus te maken, kinderen, met vloeken. Die moet je mijden, die moet je vooral bestrijden. Val nog niet zo mee om dat te bestrijden. Dit is een heel beroemd verhaal van Spurgeon, de dominee de 19e eeuw in Engeland. Die zat dus op een boot. En hij hoorde een man Gods naam lasteren, ijdel gebruiken, vloeken. En Spurgeon zag toevallig in de hoed van die man zijn naam staan. Smit heette die. En wat doet Spurgeon, gevat als die is, van achter zijn boek wat hij zit te lezen, roept Spurgeon een aantal keren hard op die naam: Smit! Smit, Smit. En die man die kijkt op, maar ja, Spurgeon reageert verder niet. Op een gegeven moment wordt die man boos en die zegt: wilt u mijn naam niet gebruiken als u mij niet nodig hebt? En toen zei Spurgeon, gevat als die was: waarom gebruikt u dan de naam van God als u hem niet nodig hebt? Nou, toen was hij uitgepraat. Verboden te vloeken. Toch houdt het veel meer in dan alleen maar niet vloeken. Ik vind het zo mooi van de catechismus in vraag en antwoord 99, zondag 36, dat de catechismus niet alleen maar zegt wat je niet moet doen, maar dat de catechismus ook een aantal woorden wijdt aan hoe je dan wel met die naam moet omgaan. Het positieve dus. Leest u maar mee in antwoord 99. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of valse eed of onnodig zweren de naam van God niet lasteren, niet misbruiken, niet met stilzwijgen of toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En dan komt het. En in het kort, en dan komt het positieve, dat wij de heilige naam van God anders niet dan met eerbied gebruiken. Hoe dan? Opdat hij van ons recht beleden en aangeroepen en in onze woorden en werken geprezen worden. Dus niet alleen maar gij zult niet, maar de catechismus zeggen, dat vind ik zo bijbels, zo nieuwtestamentisch. Zo zou de Heer Jezus dat ook hebben gezegd en Paulus ook, ook wat het wel is om die naam te heiligen. Nou, op alle twee gaan we letten. Ik zet boven de preek, hoe heerlijk is uw naam, uitroepteken. En dan gaan we allereerst letten op het verbod en ten tweede op het gebod. Hoe heerlijk is uw naam? We letten allereerst op het verbod en ten tweede op het gebod, wat erin ligt. Nou gemeente, het gaat dus over de naam van de Heere, de naam, de heilige naam van God. Over die naam, ja, Shakespeare zei het al, die gevleugelde woorden, what's in a name? Wat zegt een naam nou eigenlijk? Nou, een naam zegt in onze tijd, in onze cultuur, niet al te veel. Hoogstens een doopnaam, dat je zegt van, er zit er een vernoeming of iets bijbels in. Dat is over het algemeen gesproken. Maar vooral bij de Joden en de Arabieren in het Oosten is een naam heel erg belangrijk. Dat zegt iets over de persoon. Of over een gebeurtenis in het leven van die persoon. Of een karaktertrek wat je graag zou willen hoe die persoon later zich zou ontwikkelen. Zoals iemand heet, zo is hij of zo doet hij. Jacob, hielenlichter. Dat had met zijn geboorte te maken. Nabal, dwaas. Ja, en hij heeft zich ook dwaas aangesteld. Samuel, de Heere hoort. Ja, dat was een verhoring, een gebedsverhoring van moeder Hanna. Dat kleine jochie. Je naam. Als je denkt over je eigen naam, dan is eigenlijk je naam het enige wat ook het langste meegaat. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht hebt. Alles vergaat, je huis, je bezit, je boeken. Alles vergaat, maar je naam, die blijft. Die wordt afgeschreven op een steen. Een grafsteen. Om je van je tijdgenoten te onderscheiden, je naam. Daar vraag je ook als eerste naar, als je mensen wil leren kennen, als je kennis wil maken, hoe heet jij? En waar woon je? Wat is je telefoonnummer? Hoe heet u? Je naam en adres? Geef je niet aan iedereen, geef je wel aan mensen die je wil leren kennen. Nou, God heeft ook een naam, zegt het derde gebod. En die naam die heeft hij aan zichzelf gegeven. Waarmee hij zichzelf voorstelt, waarmee hij zichzelf bekend maakt. En dat is eigenlijk al een groot wonder. Dat God zichzelf een naam geeft, zodat we hem bij die naam kunnen noemen en kunnen aanroepen. Na de zondeval, de mens God de rug heeft toegekeerd, wijk maar van ons. God, aan de kennis van uw wegen, ik heb maar geen lust. Mag van mij verdwijnen. En ze verdwenen ook. Ze vluchten van God. En dan zou het recht geweest zijn, zou de Heere God zich hebben teruggetrokken. En zich hebben verborgen voor die gevallen mensenkinderen. Maar de Heere die noemt zichzelf, geeft zichzelf een naam. En die naam die maakt hij bekend aan ons, opdat we die naam zouden aanroepen. Ja, welke naam? Hoe heet God? Goeie vraag, kinderen. Hoe heet God? Nou, dan zien we in de Bijbel dat de Heere God vele namen heeft. Er is ooit eens een boek verschenen dat het als titel heeft: God heeft wel 100 namen. En al die namen die maken iets van hemzelf bekend. Van zijn karaktereigenschappen, van zijn daden, van zijn werkzaamheden. Als hij zichzelf schepper noemt, dan wil dat zeggen dat hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Of herder, of bewaarder. Dat zegt iets van wat hij doet. De Heere God geeft zichzelf ook namen die iets te maken hebben met zijn karakter, met zijn eigenschappen, met zijn gezindheid. Als hij zichzelf de barmhartige noemt, of de heilige Israëls, dan zegt dat iets over zijn aard. God geeft zichzelf ook een titel, Heer, Adonai, Heer, Lord. De koning, degene die de baas is. En al die namen die zeggen iets over wie hij is en dat, die namen maakt hij ook waar. Zoals hij is, zo heet hij, maar zo doet hij ook. Dat is zijn wezen. En ik denk bij Abraham, dan maakt de Heer zich bekend als de El Shaddai, de Almachtige God. Ik ben God de Almachtige, en al ben jij 100 jaar en je vrouw Sarah 90 jaar, maar het is voor mij niet onmogelijk om jullie een kind te geven. Hij maakt die naam waar, God kan alles. Maar er is één naam, gemeente. Dat is Gods eigen naam. En die naam heeft hij bekendgemaakt bij Mozes. En die naam dat bestaat uit 4 letters. J-H-W-H. Yahweh. In onze vertaling wordt dat weergegeven als Heere met 5 hoofdletters. Dat is wat anders dan Heere met 1 hoofdletters en 4 kleine letters. Als er staat in de Statenvertaling Heere met 5 hoofdletters, dat is zijn eigenlijke naam, zijn eigen naam. Yahweh. En wat betekent dat? Met die naam verbindt hij zich aan Israël, het verloste volk. Met die naam gaat hij een relatie aan met dat verloste volk Israël. In een relatie, dat noem je elkaar bij de naam. God geeft zichzelf een naam en die naam maakt hij bekend aan Israël, opdat ze die naam zouden noemen. In het verband van een verbondsrelatie. Weet je wat dat betekent? Yahweh. Ja, zegt iemand, dat heb ik vroeger geleerd op school, dat betekent ik zal zijn die ik zijn zal. Nou, zeg me niks. Komt vroeger al niks mee. Wat betekent dat nou? Ik zal zijn wie ik zijn zal. Daar kan ik echt niks mee. Dat is veel te filosofisch, veel te abstract, veel te statisch. Weet je wat dat betekent? Jawel, dat betekent niet ik zal zijn wie ik zijn zal, maar dat betekent ik zal er zijn, namelijk voor jou. Actief. De actief aanwezige. Ik ben present, namelijk ik ben er voor jou, ik ben erbij, ik zal er zijn voor jullie, Israëlieten. De bekende Jood, Martin Buber, heeft vertaald met ich bin da, Ik ben er. Ik ben erbij. Het is een naam die iets zegt over zijn verbondstrouw. Over Gods barmhartigheden. Over de relatie die hij wil hebben. De aanwezigheid die hij uitdrukt in zijn naam. En die hij laat zien door die tabernakel die gebouwd moet worden. Waar hij woont tussen de gerubs. Ik ben erbij bij jullie en ik trek mee. Ik zal er altijd voor je zijn. Nou, dat vind ik een geweldige naam. He, begrijpt u dat dat meer is? Ik weet niet of u dat voelt. Want als u dat voelt, dan heb u de preek, heb u begrepen wat ik wil overbrengen. Wij kennen in onze Nederlandse taal niet zozeer dat verschil tussen heren met 5 hoofdletters en heren met 1 hoofdletter. Ja, dat zal wel. Staat toch heren? Niet moeilijk doen. Nee, daar zit een groot verschil in. Als er staat heren met 1 hoofdletter, dat is de Lord. Dat is de schepper, de baas die boven ons is. Met eerbied gesproken. Dat is Gods titel. De koning. Maar heren met 5 letters, dat is degene die met mij in relatie wil treden. Die met mij wil zijn. Alle dagen, elke dag. Die de getrouwe, de barmhartige is. Geen afstand hoog boven mij, maar die heel dicht bij me wil zijn. Altijd present, altijd aanwezig. Ik zal er altijd voor jou zijn. Nou, daar gaat het over. Dat is de naam van de Heere. En die naam, jawel, die mag je niet ijdel zomaar zinloos gebruiken. Die naam is heilig, die is groot, die is goed, die is liefelijk. Die is heerlijk, die is geducht. Nou, het Joodse volk heeft dat wel een beetje begrepen. Althans, het was de bedoeling dat ze die naam mochten noemen in relatie. Maar op een gegeven moment kregen ze daar toch een beetje moeite mee. En op een gegeven moment, ja, die naam is zo heilig, die gaan we alleen maar uitspreken op Grote Verzoendag. Nou, dat deden ze aan, mensen deden dat niet meer, de Joden. Maar de hoge priester mocht dan 1 keer per jaar op Grote Verzoendag die naam van Yahweh uitspreken. En als die dat deed, dan knielde het hele volk met hun hoofden ter aarde. Zoveel eerbied hadden ze voor die naam. Kinderen. Er was een jongen, een Joodse jongen, die zat op een middelbare school. En op een gegeven moment was er een leraar, die schreef de naam JHWH op het bord. En hij legde uit wat dat betekende. En hij pakte op een gegeven moment, had uitgelegd, hij pakte de bordenwisser en wilde dat uitwissen. En toen zei hij, ho, wacht even meneer. Zeg, u mag die naam niet verwijderen, want die naam is heilig. Ja. Dat is een Joodse jongen, hè, die heeft geleerd om die naam ten eerste niet uit te spreken en ten tweede niet uit te vegen. Je mag je niet zomaar uitwisselen, dat moet je laten staan. Zo heilig is die naam. Als je een Joods artikel leest van een Joodse man, dan zal hij altijd God schrijven G en dan een streepje of een kommaatje, G en dan een kommaatje en dan een D. Maar nooit voluit God. Ik mag Gods naam niet onwaardig uitspreken. Dat zit erachter. En ik kan Gods naam niet waardig uitspreken, dus spreek ik hem helemaal maar niet uit. Dan ben je veilig. Dan overtreed je in ieder geval dit gebod niet. Dat is de achtergrond van het Joodse gedachtegoed, om de naam niet uit te spreken. Daarom zeggen ze maar Hashem, de naam, in plaats van Yahweh. Maar goed, dat is natuurlijk niet de bedoeling van dit gebod. Het is niet de bedoeling dat je naam helemaal niet, maar dat je me eerbiedig uitspreekt. Dat is de bedoeling. Ja. Weet je, nog iets. Ik had het net over Abraham. Daar heeft God zich bekend gemaakt als El Shaddai, de Almachtige. Die alles kan, voor wie niets te wonderlijk is. Toen heb ik gesproken over Mozes, dat God daar zijn eigen naam bekend maakt. Jawel, ik zal er altijd voor je zijn. In het Nieuwe Testament gaat het nog een stapje hoger. Toen de Zoon van God uit de schoot van God naar beneden kwam, van de hemel naar de aarde. Toen heeft de Heere Jezus als de Zoon van God, toen heeft hij de mooiste, de zoetste, de schoonste naam van God geopenbaard, bekendgemaakt aan de mensenkinderen. Welke naam dan? De vadernaam. De vadernaam. In het hoge priesterlijk gebed zegt de Heer Jezus: Vader, heilige vader. Oh. Heilige Vader, ik heb uw naam, namelijk de Vadernaam, Abba, lieve Vader. Ik heb uw naam geopenbaard aan degene die gij mij gegeven hebt. En de Heilige Geest die wil nou maar die naam op je lippen leggen, opdat je God gaat noemen, Abba, lieve Vader. Noem hem uw Vader, de kroon van zijn heerlijke namen. Goed, dat is inleiding. Eerste gedachte, het verbod. Er staat dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook onnodig zweren, de naam van God niet lasteren, niet misbruiken. En ook niet met stilzwijgen of toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Niet met vloeken. Geen krachttermen. Heel concreet. Hoe kan ik dat nou concreet maken? Je mag God niet gebruiken, de naam van God, als een stopwoord, als een krachtterm, een verwensen. Je mag tot de naam van God wel bidden, maar je mag geen verwensingen uitspreken. Er zit een heel groot verschil tussen Heere behoud mij of Heere verdoem mij. Als je GVD zegt, dan roep je openlijk Gods oordeel over je af. En het is maar goed, mensen, dat God geen ober is. Een ober. Als je aan het eten bent en in een restaurant en dan komt de ober eraan en dan mag je een bestelling doen. En wat je ook bestelt, komt er gelijk aan. Als God een ober zou zijn en bij elke vloek die je doet, een bestelling doet of de Heere God je wil verdoemen. En dan zou het op diezelfde dag ten uitvoer worden gebracht. Mensen, dan zou het stil worden in Rotterdam. Dan zou het stil worden in de dorpen. Dan zou het een stuk leger zijn in de kerk, denk ik. Ik denk dat het ook wat stukje leger zou zijn op de catechisaties. Ik denk dat het dan op de reformatorische scholen een stuk minder mensen zullen zijn. Al zou God ter plekke elke vloeker vervloeken. En eigenlijk vind ik het op de reformatorische basisschool, of het nou de Datheen is of de Guido of waar dan ook, dan vind ik het eigenlijk des te erger. Want wereldlingen die vloeken gedachteloos. Maar jij weet heel goed dat je het niet mag doen. Jij doet het bewust. En wat heb je er nou eigenlijk aan? Weet je, als je steelt, dan heb je in ieder geval nog wat voor een tijdje, totdat je gepakt wordt. Dan heb je nog iets voor je moeite, zou je kunnen zeggen. Als je het achtste gebod overtreedt, dan heb je nog wat. En als je een dronkaard bent, dan zeg je, nou, ik heb nog een tijdelijke roes, dat ik eventjes alles kan vergeten, al is het maar voor een paar uur. En als je het zevende gebod overtreedt en overspelig bent, dan zeg je, nou, ik heb nog even voor een paar uur, heb ik dan nog profijt van mijn zondige wellusten. Maar als je vloekt, als je de hemel uitdaagt en tart door te vloeken, dan heb je nou voor jezelf helemaal, dat heeft geen nut. Je verwenst jezelf en je krenkt een kind van God en je daagt God zelf uit. Nederlanders staan erom berucht, zijn erom berucht in het buitenland. Er is zelfs een spreekwoord in Engeland, to swear like a Dutchman, vloeken als een Hollander. Ja, terwijl de Heer eigenlijk in ons land, in de geschiedenis, zoveel heeft gedaan en zoveel heeft verricht, zoveel wonderen heeft, zoveel licht heeft gegeven in de afgelopen eeuwen. We hebben zojuist gezongen op Psalm 74, treffende woorden. Men schroomt niet meer uw grote naam te onteren. Dat lasteren van uw naam, o God, dat duldt uw glorie toch niet. Ja. Nou, u weet het, ook in de politiek, de wet, verbod, smalende godslastering. Ja, daar heeft Heersbaline druk mee. Hoe moet dat nou allemaal, heel wat fel verzet en discussie over en zo. Dode letters schrappen, dat gebod. Je mag God wel beledigen, maar de gelovigen in zijn godsdienstige gevoelens, die mag je dan niet krenken. Wat dat betreft verlang ik wel eens naar de tijd van Nebukadnezar. Hoezo? Nou, er staat in het boek Daniël van die wereldheerser Nebukadnezar, als op een gegeven moment die drie vrienden in die vurige oven zijn geworpen, en dan komt daar die zoon van God en die bewaart ze in die vurige oven, en dan komen ze weer heelheid uit, en is Nebukadnezar zo onder de indruk, weet je wat hij dan zegt? Dan laat hij verordenen bij koninklijk decreet, een bevel dat ieder die de God van Sadrach, Mesach en Abednego lastet, die zal in stukken gehouden worden en zijn huis een drekhoop gemaakt worden. Alsjeblieft. Want er is geen andere God die verlossen kan dan de God van Israël. Dat is nog eens duidelijke taal en een duidelijke wet. Vloeken, ja, heel concreet. Waar gebeurt het allemaal? Ja, waar gebeurt het eigenlijk niet? Het gebeurt eigenlijk overal, op straat. Je zit in de tram, in de bus, in de metro, op het schoolplein, in de kazerne, in huis, op de camping. Waar gebeurt het nou eigenlijk niet? In boeken, op televisie, op dvd's die je kijkt, de radio, door ouderen, door jongeren. Je neemt het zo gauw over van de omgeving ook, hè? En daar gaan last van jongeren. En waarom doe je het eigenlijk? Ja, nou ja. Soms gedachteloos. Soms omdat ik boos ben. Gefrustreerd ben. Teleurgesteld ben. Geschrokken ben. Pijn heb. In de sport. Vloeken. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Ik ga het een beetje dichterbij trekken, want dat Nederland en mensen, dat weten we allemaal wel. Maar nou naar ons toe, naar ons toe. Ook in de kerkgeschiedenis, mensen, is er heel wat misbruik. Dat staat er ook, en niet alleen Gods naam lasteren, maar ook Gods naam misbruiken. Is er heel wat misbruik gemaakt van Gods naam. Ja, als ik denk aan de kruistochten, God wil het, daar zijn Joden mee vermoord, duizenden Joden mee vermoord. God wil het. Met een omgekeerd kruis als met een zwaard zijn die schedels van Gods oude volk ingeslagen. God wil het. Kruistochten. Ketters door de inquisitie gemarteld en gefolterd. Waarom? Nou, omdat ze niet naar Gods woord leefden. Ketters waren. Volgens een bepaald inzicht. God wil het. Negers. Wat zijn negers getransporteerd en gekleineerd. En waarom? Nou, omdat slavernij in Gods naam mag. Het staat in de Bijbel. Gods naam is gebruikt om zondige praktijken voor te zetten. God mit uns. Obama die zegt het vaak aan het eind van zijn reden. God bless America. Ja. Is het nou een gebruik of een misbruik van Gods naam? Ik ga nog een stukje verder. Ik kom naar u en naar mezelf toe. Weet je waar het hardste wordt gevloekt? In de Kuip? Nee, hier in de kerk. In de Maranatenkerk, dat geloof ik niet. Het hardste wordt er gevloekt in de kerk. Hoe dan? Nou ja, met vrome vloeken. Kan dat dan ook? Ja, dat kan ook met vrome vloeken. En dan heb ik het nog genees over die bastaardvloeken van jeetje of allemachtig zeg. Of de godganse dag of, nou ja, al die bastaardvloeken. Is er iets in van God? Dat is een glijdende schaal. Je zegt nou net geen God, maar je zegt goshie, tori. En alle andere termen die je verzint. Dat is een glijdende schaal. Nee, ik heb het over vrome vloeken. Er wordt nergens zo hard gevloekt als in de kerk. En dan bedoel ik dit. Dat je kan bidden. Dat je kan bidden. En dat je hart er helemaal niet bij is. Volzinnen, lippentaal. Of dat je kan zingen. God heb ik lief. Maar je meent er helemaal niks van. Of dat je een boom op kan zetten, ik noem maar wat, op de jeugdvereniging. Als het gaat over God en over Bijbelse onderwerpen, heb je best je babbel bij je. Maar als ik dan zie hoe jij je gedraagt door de week, en als je dan niet met christelijke jongeren bent, maar je bent met andere vrienden, en hoe jij je gedraagt in het weekend, en dan zondagavond weer op de jeugdvereniging, dat geldt niet voor iedereen, maar zo'n enkeling, dan denk ik, je vloekt. Je daden vloeken met die woorden die je dan spreekt. Als je zegt, Heer, Heer, maar je doet niet wat hij zegt. Je kan iedereen uitdissen als het erover gaat. He, maar als ik kijk naar je leven, naar uw leven, dan vloek je. Soms heb je geen zin om naar de kerk te gaan. Ik herken dat wel hoor. Ik herken dat wel, want wie komt er nou onder dit gebod uit? Ik hoop dat wat dat betreft dat ik u in het oordeel van God mag preken. Dat je merkt van ja, dat heb ik verdiend. Ook dat derde gebod, daar sta ik schuldig aan. Omdat je nou als godslasteraar die middelaar, de Heer Jezus, gaat nodig krijgen. Wie herkent dat niet, dat je nou s'ochtends eigenlijk helemaal geen zin hebt om naar de kerk te gaan. Vanmorgen was het zo lang nog donker. Vond u niet vanmorgen? Het was zo lang donker en dan, ja, dan moet er eigenlijk uit. En zo. Ik zie, ik kan gewoon blijven liggen, zeg. Nou ja, dan gaat het toch maar uit. En dan is de eerste psalm die opgereden wordt, psalm 84. Hoe brandde mijn genegen heen om zere voor of in te trainen. En je zingt het gewoon leuk en lekker mee. Maar op dat moment. Dit volk eert mij met de lippen, maar hun hart is zo verre van mij. Voelt u? Iemand uit de wereld of mijn buurman, die kan wel 1000 keer hardop hebben gezegd. Een vloek. En ik kan wel 1 miljoen keer me vromer hebben voorgedaan dan ik in werkelijkheid ben. En dan ben ik schuldiger. En ik kan wel 1 miljard keer in mijn leven God hebben geloofd met mijn lippen. Maar in mijn hart zegt God me eigenlijk helemaal niks. Ik doe maar mee met de rest. Voelt u? Er is nog iets, gemeente, wat hierin zit. Als het gaat over, gij zult de naam dus van de Heere God niet ijdel gebruiken. Dat heeft niet alleen te maken met vloeken, met bastaardvloeken, met vrome vloeken in de kerk. Maar dat heeft ook te maken, dat is een apart iets. Dat heeft ook te maken met valse profetie. Ik bedoel dit. Een verbod om een leer te brengen, als predikant, als knecht. Om een leer te verkondigen die niet de leer is die God mij heeft opgedragen om te brengen. Die niet naar het woord is. Kijk, een dominee, een geroepen knecht door God, een geroepen en gezonde knecht van God, dat is een gezant van de koning. En een koning die zendt zijn gezanten uit naar het buitenland met een bepaalde opdracht. En dan mag je spreken in naam van de koning, mits hij je stipt houdt aan zijn opdracht. Maar als die gezant dan dingen gaat zeggen die de koning helemaal niet opgedragen heeft, of hij gaat die dingen vervalsen, of hij gaat die dingen verdraaien, of hij gaat die dingen verkorten, dan misbruikt hij de naam van de koning die hem gezonden heeft. En dan staat hij schuldig aan het derde gebod. Dat is onderzoekend ook voor mij. Breng ik nou stipt, nauwkeurig wat ik van mijn zender heb gehoord. En wat hij bekendgemaakt heeft om dat door te geven. Stipt, niet meer, maar ook niet minder. Ik ga nog iets vertellen. Je kan de naam van God ook misbruiken door middel van valse profetie. Dat wil zeggen, dat komt ook een beetje op. Niet zozeer in onze kringen, maar ik weet dat er jonge lui daarmee te maken hebben gekregen. Bijvoorbeeld in charismatische kringen. Je moet altijd een verschil maken tussen evangelische kringen en charismatische kringen. Tenminste, dat maak ik. Evangelische kringen, daar heb ik niet zoveel moeite mee. Charismatische kringen, dat vind ik toch wel een beetje moeilijker op sommige punten. Kijk, het gebeurt nog wel eens, en nogmaals, ik weet dat er sommigen mee in aanraking gekomen zijn, dat een ander een woord van de Heer heeft voor jou. Een profetie. Zo zegt de Heer. En dan moet je iets doorgeven namens God. En dan moet je zeggen tegen die ander voor wie je een openbaring of een visioen of een woord gekregen hebt. Ik moet namens de Heer tegen jou zeggen dat jij bent ziek, maar jij zal beter worden. Dat is het woord van de Heer wat ik gekregen heb voor jou. Ja mensen, ik zal wel zeggen, daar moet je wel uitermate voorzichtig mee zijn hoor. Ik weet gevallen van mensen die een woord van de Heer kregen van iemand, christen, een christelijke leider, een voorganger, een woord van de Heer. Ja, nou als ik dan een beetje problematisch huwelijk heb, ik heb een woord van de Heer gekregen dat je stralend huwelijk, dat je tot huwelijk gaat krijgen, dat je tot voorbeeld voor zij kan zijn, zal zijn, dat je tot voorbeeld zal zijn voor de jongeren in de gemeente. Of je komt uit het buitenland en je krijgt een woord van de Heer dat een ander tegen je zegt van, jij komt daar en daar vandaan uit dat land, uit dat Afrikaans land. En ik geloof, het is een woord van God voor jou dat ik moet zeggen, ik geloof dat jij nog eens terug zal gaan, dat jij een grote evangelist zal worden in jouw eigen vaderland. Daar moet je toch heel erg voorzichtig mee zijn. Waarom? Ja, als het nou eens niet uitkomt. Je klamp je zo vast, dat is mensen eigen. Je klamp je zo vast aan een woord van een mens. En als het niet uitkomt, dan is het een valse profetie. Dan is de naam van God ijdel gebruikt. Daar gaan heel wat mensen de mist mee. En ik heb een woord van God gekregen. Jij wordt helemaal beter. Ja, maar als dat nou eens niet gebeurt, dan ben jij een valse profeet geweest. Kijk daarmee uit. Ik zeg niet dat je het niet moet doen hoor. Ik zeg niet dat je het helemaal niet moet doen. Ho. Maar ik zeg dat je er zo voorzichtig mee moet zijn. Je kan beter zeggen, als je soms een woord op je hart krijgt voor iemand. Je kan beter zeggen van, joh, ik ga eens naar je toe. En ik zit ergens sterk aan te denken. En dat wil ik je gewoon maar eens doorgeven. Ik wil je graag dit doorgeven. Maar zeg niet zo stellig, zo zegt de Heer. Want daar kan je behoorlijk mee de mist in gaan en daar kan je een ander mee manipuleren en geestelijk mee schaden. En ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Nou, tweede gedachte, het gebod. Positief. Er staat in de tweede helft van vraag en antwoord 99. En in het kort dat wij de heilige naam van God anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in woorden en daden geprezen wordt. Nou, het positieve. Die heilige naam met vrees en eerbied gebruiken. Respect. Weet tot wie je spreekt. Weet wat je zegt. Die heilige naam hoog houden. Dat staat er ook letterlijk in het Hebreeuws. Gij zult de naam des Heeren God niet ijdel gebruiken. Voor dat woordje gebruiken staat er letterlijk het woordje optillen, opheffen. Die naam moet je niet zomaar zinloos, gedachteloos opheffen. Maar je mag hem wel opheffen. Je mag hem hoog houden. Maar met respect, eerbied en ontzag. Je mag hem hoog houden. Goed gebruiken. Niet misbruiken. Niet lasteren, maar wel om te loven mag je de naam hoog houden. Niet ontwijden, maar wel om die naam te belijden. Ja. Gebruik die naam. Gods naam. En het gebruik wat je maakt van die naam is als het ware een thermometer van je geestelijk leven. Hoe gebruik je nou de naam van de Heer? Nou, er zal niet zoveel gevloekt worden, misschien wel vroom. Misschien als een stopwoord, misschien omdat het voor in je mond ligt. Of gebruik je die naam nou met eerbied in mijn gebed. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Hoe mag je die naam dan wel gebruiken? Nou, er staat en recht beleiden, alle drie met de tong, hè? Beleiden met je lippen naar de mensen toe. Aanroepen in het gebed. En prijzen. Nou, laat ik daarmee beginnen. Dat wordt het prijzen. Weet je, die naam, die Yahweh, die naam is zo vol zegen. Oh, ik wou dat u dat meeneemt van vanavond. Hè, boven de preek heb ik gezegd, Heer, hoe heerlijk is uw naam. Die naam zit zo boordevol met kracht, met zegen, met heil, met goedheid, met heerlijkheid, met genade. Als je die naam kent, dan kan je alleen maar die naam hoog houden, prijzen, aanbidden, groot maken. U moet er eens op letten hoe vaak, als u nou de psalmen leest of als u nou in de Bijbel leest, dan moet u dus letten op die hoofdletters, hè?
Oh ja, dat is die Yahweh dus. Op die hoofdletter. Je moet er eens op letten in de psalmen hoe vaak die naam wordt geprezen. Psalm 103. Loof de Heere, Yahweh, mijn ziel. En alles wat binnen in men is, zijn heilige naam. En dan zegt hij nog een keer, loof de Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. David zegt als het ware tegen zichzelf, mijn ziel, mijn ik, mijn hart, waar jij als mens het meest mens bent, je ziel. Ziel, zegt hij, het wordt tijd dat je de Heere zijn naam weer eens gaat grootmaken. Dat je hem weer gaat loven. Loof de Heere, mijn ziel, kom, het wordt weer eens tijd dat we de Heere gaan prijzen in ons lied. En al wat binnen in me is, je hele wezen, zijn heilige naam, waarom dan? Omdat die naam boordevol is met zegeningen, die al uw ongerechtigheden vergeeft, dat is verbonden met die naam. Die al uw krankheden geneest, is verbonden met die naam. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden, dat zit nou allemaal in die heerlijke naam. Heer, hoe heerlijk is uw naam. Ik ben er voor jou. Ik ben er voor jou om je te zegenen. Loven. Ja. En dan nog iets. Er staat ook om die naam te belijden. Er zit zoveel zegen in die naam, gemeente. En dat was voor mij eigenlijk weer nieuw. Of eigenlijk altijd overheen gelezen. Gek dat je dat altijd nou zo negatief ziet, hè? Dat je een hele preek kan houden over je mag niet vloeken en zo. Het positieve is nog veel belangrijker. Dat er zo'n geweldige kracht. Kracht. Wonderbare kracht ligt. In die naam. Die naam mag ik meenemen. Als ik nou morgen weer op mijn werk, op het werk ben. Of de mensen ben, of huizenzoek. Als je mensen ontmoet. Je mag die naam meenemen. Als een zegen voor anderen. En als je dan kijkt naar het Nieuwe Testament, de gemeente, dan komt die naam natuurlijk ook voor. Dan is Yahweh, dat wordt in het Nieuwe Testament Jezus, de Zoon van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als je dan ziet hoe vaak die naam voorkomt in het Nieuwe Testament, sta je verbaasd van. Heer Jezus zegt vlak voordat hij naar de hemel gaat, dan zegt hij tegen de discipelen en eigenlijk tegen alle gelovigen, zegt hij, in mijn naam, heb je het? Zal je demonen uitdrijven. In mijn naam. En in mijn naam mag je de zieken de handen opleggen. Dus in die naam zit bevrijding. In die naam zit genezing. In die naam zit ook vergeving. Want de Heere zegt tegen de discipelen. Nou ga je beginnen bij Jeruzalem en dan naar Judea en dan Samaria. Om in mijn naam te prediken. Bekering en vergeving van zonden. Ziet u wat er allemaal in ligt? Vergeving, bevrijding, genezing, behoud. Er is maar één naam gegeven tot behoud, tot zaligheid onder de hemels. De naam van Yahweh behoud, Jezus. Wat ligt er in kracht? Ik denk aan een opwekkingslied. Er ligt kracht in de naam van de Heer. Er ligt kracht in de naam van de Heer. Ja. Ja. Alleen maar die naam noemen mensen, al zit je zo diep in de ellende, dan roep je nou alleen maar die ene naam. Dan komt hij je te hulp, want wie de naam des Heren zal aanroepen, niet hele volzinnige gebeden, mooi, prachtig, roep nou alleen maar zijn naam aan. Die de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. Ik heb ooit een keer hier gepreekt over in de Spreuken 18, mijn nieuwjaarsmorgen. In de naam des Heren is een sterke toren, een veilige schuilplaats voor wie hem vreest. Daar kan je bij schuilen in die naam. Er zijn zoveel teksten die erover gaan, die zoveel iets moois laten zien, iets troostvol laten zien. Die iets heerlijk laten schitteren, want er allemaal ligt in die ene heerlijke naam. De Heere zegt dat hij op het in Sefanja, een bekende tekst, althans die werd vroeger de ouderwetse dominee nog wel eens veel aangehaald. In Sefanja staat een prachtige tekst. Er staat, en ik zal me in het midden van u doen overblijven, een ellendig en een arm volk. Die zullen betrouwen op de naam des Heeren.
Als hij nou dadelijk weggaat, dan krijg je de zegen mee. Dan krijg je de zegen mee. Heb je er wel bij stilgestaan dat je nou die hoge priesterlijke zegen meekrijgt? Wat zeg ik dan? Dan zeg ik de Heere, dat is weer Yahweh. Dat is niet de Lord, de Adonai, niet de King, niet de Koning, maar dat is die verbondsgod. Ik zal erbij zijn, ook als je weggaat van hier naar de wereld, naar het werk, naar de maandag. De Heere, vijf hoofdletters, zegene u en hij behoede u. Er zit zegen in. De Heere doet zijn aangezicht over uw licht en zij uw genade. Er zit genade in. De Heere verheft zijn aangegeven uw vrede. Er zit vrede in die naam. En dan staat er in nummer 1. Alzo, zegt God. Als je dan die zegen meegeeft, dan zult gij mijn naam leggen op de kinderen Israëls. En ik zal ze zegenen. Voelt u het? Toen ik hiermee bezig was geweest, het werd er helemaal nieuw voor me, echt. Wat is dat eigenlijk rijk? Nou, die naam mag je opheffen, beleiden, noemen. Niet schamen ervoor. Die naam mag je prijzen. In je daden en woorden staat er. In je acties. Acties staat er, werken, acties, je daden en in je woorden. Een goed woord spreken over de Heer. Spreek, laat maar eens een goed woord vallen zo. Zoals uitkomt, is een goed woord van de Heer. Niet over kerken spreken, niet over dominees spreken. Dat is genoeg bla bla, schiet niet op. Maar laat maar eens, spreek maar eens een goed woord van de Heer. Ja, dat is heilrijk. Ook in je daden. Ja, niet vloeken, wel verheffen. Wel verheffen. Laat maar eens een woord vallen. Niet preken, maar laat maar eens sowieso een woordje vallen. Ja, in je woorden en daden om hem te prijzen. En om hem aan te roepen. Om hem aan te roepen. Er staat zo mooi in het begin van de schrift. Er staat in de dagen van Enos begon men de naam van de Heere. Dat is de eerste keer dat het woord komt. De naam van de Heere. Dat ze gezamenlijk begonnen die naam aan te roepen. Het zou zo geweldig zijn, gemeente. Dan zou u, jongens. Ik weet niet hoe het met jullie is. Ik ken jonge lui die wel eens verteld hebben tegen me, niet hier maar in een andere gemeente. De dominee, het is al 3 jaar geleden dat ik gebeden heb. 3 jaar geleden. Ik zit elke zondag in de kerk, ik ga naar de jeugdvereniging, maar een persoonlijk gebedsleven, dat is 3 jaar geleden. Ik duik zo mijn warme bedje in. En dan staat er in die dagen van Enos, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Zou zo genade zijn, dan zou je vanaf vanavond, dan zou je nou die naam van de Heere gaan aanroepen in het gebed. Als je het weer gaat oppakken, jongens. Zeg, ik heb vanavond iets gehoord over die naam, ik kan het allemaal niet meer onthouden wat die dominee zei, maar ik weet wel dat het heerlijk was. Volgens mij vond hij het zelf ook fijn om te preken, jazeker. Om die naam op je lippen te leggen, aan je hart te drukken. Ga die naam maar eens uitspreken. Heren, wie bent u nou toch? Mag ik u leren kennen? En dan kan ik je ook al zeggen, als je dat doet, dan is die naam tot onze vreugd nabij. Hij is niet ver van en ieder van ons. Komt hij al tegemoet? Moet je dan hard roepen, net zoals de Baals, priesters. Baal, antwoord ons. Harder jongens, harder. Hij is op reis of hij slaapt. Of hij is even naar het toilet. Zegt Elia, spot ermee. Harder roepen. Je God van Israël is de levende God die tot onze vreugd nabij is. Nee, al is het maar een zucht. Ja, dan komt hij al tegemoet. Nou, gemeente, ga eindigen. Ja. Ja, waarmee zal ik eindigen? Het ging vanavond over de tong. En ik eindig positief. Beleiden, aanroepen en prijzen. Zeg, ja dominee, daar kom ik nou zo weinig aan toe. Dat vind ik nou altijd zo moeilijk, hè. Dat vind ik altijd zo moeilijk. Altijd maar zo zwakjes en zo magertjes in mijn leven. Ja, dat is zo, ja. Ja, nou dat is waar. Oké. Okay. Er is trouwens een verschil tussen niet en wel, hè. Of het mager is of veel, dan kan je zeggen dat is een kwantitatief verschil tussen mager en veel, dan is er wel iets. of dat het nou nooit is, dan is er niks. Dan is een kwalitatief verschil, dan is er nooit iets. Dan is er nooit een roepen, nooit een beleiden, nooit een prijs. Dat het nou magertjes is en onder de maat, ja. Metalen herken je aan hun geluid. Als je er een tikkie tegen geeft, dan hoor je aan metalen wat voor een soort metaal het is. Zo herken je mensen aan hun praat. En natuurlijk dan kan de belijdenis zwak zijn en het gebed zo dor en de liederen zo slap. Zou er geen zin in krijgen. Misschien is het dan wel weer eens nodig dat we net zoals David zeggen tegen onze ziel. Ziel, het wordt weer eens tijd. Het wordt weer eens tijd dat we de Heer gaan loven. En als je het niet alleen kent, dan roep je een paar vrienden bij elkaar. En dan gaan we vanavond een paar versjes zingen. He? En dan kan je ziel weer eens gaande maken. Dan loof de Heer mijn ziel. En laten we niet vergeten al zijn weldaden. Ja, opdat dat dorren nou gaat wijken. Je elkaar mag aanmoedigen om zijn naam hoog te houden. Aan de ene kant dus zet een wacht voor mijn lippen. Ja, behoed de deuren van mijn mond. Geen misbruik. Aan de andere kant bid ik, Heere, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Uw naam is een bron van rijke zegen. Amen.